Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom hier in de kerk. En ook gasten of gemeenteleden die meeluisteren via het internet, van harte welkom. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen. Stefan Donselaar en Annemiek de Vries, beide beleidend lid van onze gemeente, zijn van plan te gaan trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Behoudens instemming van de gemeente zal dit, zo de Heere wil, plaatsvinden in een kerkdienst op 14 april om 7 uur 's avonds in het kerkgebouw. Dominee Hans van Bentum hoopt dan voor te gaan. Aanstaande woensdagavond op 5 april is er om 8 uur hier in de kerk een vesper. Op Goede Vrijdag 7 april begint hier een dienst om 19:30 's avonds. Als groet van de gemeente zijn de bloemen vandaag voor Edwin en Suzanne Bergwerf. Edwin is al bijna 2 jaar ziek en thuis door het steeds wisselen van epilepsiemedicatie. Er zijn ook een aantal collecten deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor het Overweeghuis. En de tweede collecte is bestemd voor kerkelijke doelen. Daarvoor kunt u de Church App gebruiken of bij de uitgang straks in de kerkzaal van de kerkzaal de collectezakken. Vanmiddag gaat dominee Jansen voor uit Woerden en ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst. En geef u ook graag nog de gelegenheid om elkaar nog een gezegende dienst te wensen.
Zal ik maar zo hand geven aan iedereen. Zullen wij gaan staan en met elkaar het votum samen zingen? Genade en vrede van God onze Vader in Jezus Christus, onze Heer, in de eenheid met de Heilige Geest. Laten wij met elkaar vers 3 en 4, Psalm 84 zingen. Het geluk van iemand die al zijn kracht en hulp van God verwacht en dan ook steeds krachtiger wordt. Psalm 84, 3 en 4. samen bidden? Ja, God, en dat is nou net de reden waarom wij u aanbidden. Waarom wij naar u toe komen. Waarom wij ook het echt geloven dat het lieflijk is om bij u te mogen zijn. En dat we ernaar verlangen om bij u te wonen. Omdat u zelfs voor een mus en een zwaluw zorgt. En dat wie bij u mag wonen echt gelukkig is. Hartsgelukkig, zielsgelukkig, tot in eeuwigheid. U bent ons schild, God. U beschermt, u leidt, u geeft ons kracht en maakt ons steeds sterker. En het maakt niet dat wij met duimen onder de oksels gaan lopen en gaan opscheppen en pochen hoe goed we zijn. Dat maakt ook dat wij ootmoedig zijn. Dat wij ons bewust zijn van wie wij zijn, van onze gebreken. En dat wij het beseffen dat wij echt uw leiding en uw hulp, uw nabijheid, uw kracht, uw steun nodig hebben. En daarom is ons vraag ook aan u, ons gebed, ons ootmoedig smeekgebed. Heere, wilt u ons ook vanmiddag goedgezind zijn? Wilt u zelf hier deze dienst leiden? Wilt u ons allemaal persoonlijk leiden, tot ons spreken, door uw geest in ons werken, ons denken vernieuwen, ons door onderricht nieuwe perspectieven geven, weer opnieuw, misschien voor de zoveelste keer, bepalen bij waar het echt om gaat. Breng ons terug bij de kern, bij het hart, God. Dat wij, ja, dat ons verlangen om bij u te wonen, bij u te zijn, met u te leven, morgen het week tegemoet te gaan en onze afspraken na te komen en onze taken te verrichten en wat dan ook, dat wij dat gericht op u doen, voor u. Ons zon, ons schild, aan u eer en lof. Dank dat wij hier samen zijn. Amen. Het is, wij gaan vanmiddag met elkaar Lucas 2 lezen, het kerstevangelie, vlak in de week van Pasen. Als u denkt dat klopt niet, dan heb ik nieuws voor u. Het wordt nog vreemder, want we gaan ook het vijfde gebod met elkaar behandelen. En kijken of daar enige verband in zit. Laten we eerst met elkaar lezen Lucas 2. En als u nou denkt, wat was het vijfde gebod ook weer? Eer uw vader en uw moeder. Dat wij dat lezen, Lucas 2 van vers 40 en daarna Psalm 127 zingen.
Vers 2 vanaf vers 40. Het kind, Jezus, groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag, voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen: Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
nog even zondag 39 lezen. En dat is nou vanavond bij jullie aan de orde dus. Wat het nou vraagt van ons, dat ik aan mijn vader en moeder en aan allen die gezag over mij ontvangen hebben, alle eer, liefde en trouw bewijs en mij aan een goede onderwijzing en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, omdat God ons door hun hand wil regeren. Nou, hebben we misschien praktisch al één probleem, dat die zou kunnen zeggen van, nou ja, dominee, hoeveel kinderen ziet u nou voor u vanmiddag? Is het nou echt dan nog relevant? Maar wij zijn allemaal kinderen, hoe oud u ook bent. En als wij het hebben over de wet van God, dan is er een hoop misverstand onder christenen. En ik maak dat heel vaak mee, ook als wij in evangelisatiegesprekken aan mensen een vraag stellen van, er zijn twee vragen die wij dan vaak stellen. Die stel ik ook vaak aan, gewoon aan mensen die al lang gelovig zijn of opgegroeid zijn. De eerste vraag is of je met zekerheid kan zeggen, heb je zekerheid dat als je nu te sterven zou komen, dat je het eeuwig leven zal ontvangen? Dus als je nu doodgaat, weet je zeker dat je naar de hemel gaat? En dan zijn er een paar mogelijke antwoorden op. Bedoeling is dat mensen zeggen, ja, ik weet zeker, want de Bijbel zegt dat ook, in Johannes 5:13. En dan is de tweede vraag, maar veronderstel nou even, denk nou even, het zou zo gebeuren. Je gaat dood, je staat voor de hemelpoort en God vraagt je, geef me nou eens een reden, waarom zou ik je nou binnenlaten? Op die vraag. Mijn ervaring is dat 3 uit de 4 christenen, kerkmensen, een antwoord hebben, iets in de lijn van, ik zal tegen God zeggen, ik heb mijn best gedaan om zo goed mogelijk te leven, om een goede christen te zijn. En dat is nou net wat God niet bedoelt in de Bijbel. Want we zijn uit genade gered door het geloof. Dat niet uit onszelf. En hoe komen wij nou aan dat idee dat wij ons best moeten doen om God tevreden te stellen? Aan ons verstaan van de wet van God. Alsof God gewenst gedrag van ons vraagt. Zodat wij, dat Hij een tevreden God zal zijn. Dat papa en mama van mij zullen houden als ik mij lief en netjes gedraag. En soms doen mensen dat ook. Als je je kamer opruimt, dan ben je lief. Dan moet een kind het liefde verdienen. Dan voel je al aan je botten, dit gaat niet goed. God wil dat wij wat Hij aan ons vraagt in de wet doen vanuit een relatie van geborgenheid in Zijn liefde. Die relatie. Dus wanneer we onze identiteit laten afhangen van ons gedrag of van onze omgeving, dan blijven we om onszelf heen fietsen en ronddraaien. Waar we steeds weer doen wat van ons verwacht wordt. Ik spreek mensen die al lang met pensioen zijn en nog steeds dit soort denken in hun gedachten hebben. En het is nou niet alsof ik nou zeg, ja, ik doe het nou alles perfect, integendeel. Maar dat mensen nog op een oude dag vaak zo mee worstelen en vastzitten in wat er in hun kindertijd gebeurd is. Doen wat van mij verwacht wordt. Vanmorgen zat ik met iemand die voor het eerst en zoveel jaar in de kerk was. Gepensioneerd iemand. Precies dit. Ik doe wat van mij verwacht wordt. Ik doe lief naar anderen. Maar ik heb moeite om van mezelf te houden, zegt hij. Dus wanneer wij op deze manier onze ouders of die over ons gesteld zijn gaan eren, zonder God daarin als uitgangspunt te laten gebruiken, zonder God daarin te laten spreken, dan gaan we wettisch leven en niet vanuit de liefde. Dan krijg je dat allergische gedoe van wij als Nederlanders, ik moet niks. En de 10 geboden zit best vol moeten. En ons denken moet daar in een goede manier, in een goede richting opgaan. Maar God voedt ons met de 10 geboden op. met de bedoeling om te laten zien hoe ons levens eruit zouden moeten zien. En Jezus zei dat je met de 10 geboden je liefde voor God laat zien voor je medemens en ook voor jezelf. En zo leeft iemand die zijn of haar leven van God ontvangt in vrijheid. Want zoals wij dat hier in zondag 39 uitgelegd krijgen van wat het nou bedoeling is van een geboden wat God eist, kunnen wij nooit loszien. En nou zeg ik ook moeten wij niet loszien van de eerste vraag. Wat is nou houvast voor jou in het leven? Wat geeft jou nou houvast? Je denkt, ja, hier gaat het om. Dit stelt mij gerust, dit geeft mij troost, dit geeft mij moed. En dan is het antwoord dat ik weet dat ik eigendom ben van Christus. Hij heeft mij gekocht met zijn bloed. En er valt geen haar van mijn hoofd zonder dat hij dat niet weet en wil. En daarom, in dit geval dan, het 5e gebod. En dat begint dan, de 2e tafel van de wet begint daar dan mee. Dus de eerste 4 geboden was de liefde tot God. En de liefde tot God geeft ook liefde tot mensen. Gevende liefde. En opvallend is, het begint niet bij het huwelijk, maar bij het gezin en de maatschappij. En die 2e tafel zegt, wanneer je van God bewust bent, zijn naam eert geen andere goden, etc., dan word je bewust van de mensen om je heen en dan ga je hen als het ware door Gods ogen bekijken en met Gods agenda benaderen. En het eerste waar jij in je leven van bewust wordt, waar wij van bewust worden zijn, is onze ouders. En eventueel broers en zus. En daarna school en steeds meer vormen van gezag. Op school krijg je te maken met de juf, die eerst alles is en de beste en de slimste. In de middelbare school, nou ja, weten we hoe dat gaat. En dan krijg je met politie en met overheid te maken. Het kring steeds verder uit. En dan is de vraag steeds, hoe ga je met hen om die iets over jou te zeggen hebben? Die gezag hebben over jou. En dan begint het altijd bij de vraag, het antwoord begint bij de vraag, maar wie is God voor jou? Welke rol speelt God in jouw leven? En nou zijn de geboden er uiteraard ook vanwege de zonde. En dus om de vraag, wie zeggenschap over jouw leven heeft, wat dat inhoudt. Wie is de baas? Wie is God? Maar dan vraagt hij 50, hoe ga je dan met dat gezag om? En dat maakt het enorm actueel als je het nieuws maar aanzet. En waarom deze vraag, hoe je met gezag omgaat? Omdat de duivel tegen Adam en Eva zei, hij begon met de vraag, wat heeft God nou ook weer tegen jullie gezegd? Ja, dat we van die boom af moeten blijven. En waarom eigenlijk? En dan is hij zo subtiel om hen aan het twijfelen te brengen, want hij zegt dan eigenlijk, God is bang dat jij ook God wordt. Dan heeft God concurrentie. Maar als je nou van die boom eet, dan kan je zelf God worden. Zelf de dienst uitmaken. Dan krijg je dus die strijd om gezag. Er gaat de grootste strijd tussen kinderen, pubers en ouders niet vaak om gezag. Een baby wordt geboren, het is lief en schattig en we willen hem vasthouden en hier rond de 2. Nee, ik kan zelf doen. En dan gaan ze zelf proberen te eten en is het één grote geklieder. Wat zijn die kinderen aan het doen als ze zeggen, nee, ik kan zelf doen? Ze zijn niet brutaal aan het doen, ze leren grenzen, ze leren gezag kennen. En dat is goed. En dan vraag, hoe ga je daarmee om? Hoe ver rek je het op en hoe ver laat je het toe? Denk bij het 5e gebod aan Israël in de woestijn. Moeten we ons even in ons gedachten proberen in te leven. Honderden jaren later, lang, leefden ze in Egypte. En heeft de zweep het voor het zeggen gehad over hun leven. Over pa, over oma, over et cetera. De zweep heeft bepaald. Hou je mond, werken, harder werken, zweep, dan ga je niet meer denken. Dan mag je niet meer denken, dan moet je gewoon doen. Nu zijn ze plots vrij, ze zijn in de woestijn. God zegt, ik heb je bevrijd, leef, laat leven. Verdraaid, maar hoe doe je dat nou? We hebben nooit geleerd om na te denken over gezag. Want er werd voor ons gedacht. Hoe gaan we om met leiding? In die nieuw gevonden vrijheid. Hoe doen we dat om de rust, de vrijheid, de vrede, de goede orde, de goede relaties, etc. te verzekeren? En dan geeft God die geboden. Niet om te zeggen, nou moet je, nou ben je nieuwe slaaf van mij. Nee, maar om die vrijheid te borgen. Die vrijheid dat je kan leven en anderen laat leven en opbloeien. Dit zijn nou de 10 regels. Dan bloeien relaties op. En toen werd het verkeerd begrepen. En dat wordt vandaag nog steeds, is de neiging daartoe. En dat is zo. Als je de opvoedkundigen vraagt. We hadden onlangs een avond over de jeugdtrends op het ogenblik. En dan is het antwoord ook kinderen, jongeren willen duidelijkheid. Wat mag en wat mag niet. Doe er niet een beetje wazig over, schimmig over. Wees duidelijk. Oké, dat kun je dan doen. En nu kunnen we net als Israël er duizenden kleine wetjes van maken. Van wat alles wel en van wat niet mag. En de fariseeën die waren uitstekend erin. Van hoeveelheid wetten, van hoeveel meter je per dag mag lopen. Dat je je haar niet mag borstelen of kammen op een zondag. Want dan blijft er haar achterin. En dan oogst je. Dat soort gekkige dingen. Je mag niet deeg kneden. En dan worden allerlei kleine wetjes. En dan word je bepaald bij al die wetjes. Dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Maar dat was nou juist niet Gods bedoeling. En Jezus liet de volle betekenis naar voren komen van de geboden. Dus je visie op het, in dit geval 5e gebod, kan daarom van Jezus af uitgaan. En daar leren we iets van zijn houding tegenover Jozef en Maria, wat wij net gelezen hebben. Tegenover de overheden, zijn eigen vader. En dan zien we eigenlijk 2 dingen. Jezus heeft ons die geboden, het 5e gebod, voorgedaan. En hij deed het voor ons. Laten we naar het allebei afzonderlijk kijken. En dan nog even Efeziërs 6 erbij. En de eerste, Jezus heeft het voor ons gedaan. Nou laat het evangelie ons uitvoerig zien hoe Jezus met het 5e gebod omging. Wat we net gelezen hebben, dan wordt van de jonge Jezus verteld in vers 49 dat de dingen van de hemel voorop gaan. Als jonge, zijn leeftijd, had hij dat door. Ik moet met de dingen van mijn vader bezig zijn. Belangrijke les bij het 5e gebod voor onze kinderen. God gaat altijd voorop. En dat vertaalt ook heel erg door in de praktijk. Bij misbruik, mishandeling, etc. Hoe ver moet je ouders gehoorzamen? Altijd eerst aan God. En dat betekent dat het 5e gebod ook heel veel van ouders vraagt. God ging altijd bij Jezus voorop. En toch was hij onderdanig. Nou, onderdanig, dan slaan bij ons in Nederland ook alle stoppen tegenwoordig door. Want ik ben niemand slaafje en dat soort dingen. Maar onderdanig is eigenlijk een hele mooie betekenis in de Bijbel. En het beste voorbeeld is, ga nou even in je gedachten naar Rotterdam. En dan denk je aan de Erasmusbrug. En dan heb je die wegdek waar we met de auto's overrijden. En dan is er een zo'n lange schuine pilaar met een hoop kabels. En dat is er niet voor om het maar een beetje op te leuken. Die pilaar, of wat je dat ook al mag noemen, die arm met die kabels, die houden die wegdek overeind. Dat is eigenlijk het idee van onderdanig zijn. Het omhoog houden, dat hij zijn werk kan doen. Als je onderdanig bent bijvoorbeeld, en als je het daarover hebt in het huwelijk, dan is het hou elkaar hoog. Koester elkaar hoog. Als hij onderdanig is aan zijn ouders, dan heeft hij respect en eer voor zijn ouders. En voor een taak. Want Jezus begreep dus als geen ander, dit is de orde die God bepaald heeft. En dat is ook heel opmerkelijk. Want als er nou iemand was, in een positie was, om zijn ouders te bekritiseren, dan was het Jezus wel, de Zoon van God. Omdat hij volmaakt is, wist hij dat als geen andere. Hij had daarom heel makkelijk kunnen weigeren. Zo, oh nee hoor, jullie zijn te zondig, jullie doen het niet goed. En toch was hij als de zondeloze aan zondige mensen onderdanig. Respecteerde en hield hen omhoog. Hun waarde. En hij gehoorzaamde zijn ouders. Je kan eigenlijk zeggen toch of alsnog. terwijl God vers 49 op de eerste plaats was. En dan zien we hier ook het gesprek tussen ouders en kinderen over de diepere lagen in het leven. Ouders die niet begrijpen wat er in een kind omgaat en hoe je daarmee omgaat. Want Jezus krijgt een reprimande van zijn ouders. En ouders die luisteren, ze luisteren goed naar wat hun zoon zegt en dan bewaren ze het in hun hart. Dus echt met je hart naar je kind luisteren. Ook al schreeuwen ze zo, maar jullie luisteren ook nooit. Ouders hebben het soms heel erg druk, soms te druk om echt te luisteren. En het vijfde gebod, schreef iemand afgelopen week nog in de krant, gaat misschien daarom ook soms meer om ouders, je kan eigenlijk ook zeggen grootouders, dan om kinderen. En ook als je naar Matteüs 22 gaat, dan gaat het over belasting betalen aan de keizer. Misschien ken je dat verhaal. Moeten wij nou aan de keizer belasting betalen? Dan proberen ze Jezus daar iets te vinden om hem te doden. En dan zegt Jezus, geef aan de keizer wat de keizer toekomt. Dus eerlijke belastingen betalen aan oneerlijke en ongelovige gezagvoerders boven ons. En dat is pijnlijk. Ik heb gisteren mijn belasting gedaan, ik ben er nog van aan het bijkomen. En dan toch zegt Jezus, volgen, hem volgen in je belastingaanslag. In Johannes 19 erkent hij de autoriteit van de Romeinse stadhouder. Een heiden die niks met God op heeft, die in de ogen van zijn eigen volk zelf een godheid is. Jezus heeft het vijfde gebod in al zijn delen vervuld, waargemaakt. Voor ons heeft hij alle gehoorzaamheid volbracht, vervuld, betaald. Aan het kruis hing hij en hij zei, Vader, het is volbracht. Het woordje heeft een financiële betekenis. Hè? Denk aan het bonnetje dat je bij de kassa krijgt, voldaan, betaald. Het is volbracht. Ook het vijfde gebod, de gehoorzaamheid. Jezus zei, ik ben gekomen om het wil van mijn vader te doen. Dus om gehoorzaam te zijn aan mijn vader. Dat zei Jezus aan het kruis, ik heb het gedaan. Zijn respect, zijn gehoorzaamheid voor het vijfde gebod bleek ook. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? In uw handen vertrouw ik mijn geest toe. Vertrouwen, ontzag, gehoorzaamheid, voorrang van vader. Ruimte om de vader te bevragen. En dan denk ik, hoe gevaarlijk het ook is om die twee dingen te vergelijken, Jezus en vader en ons, dan denk ik, ja, iets van zo'n vader wil ik ook zijn. En Jezus die dan zegt, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Dat mag ook van ouderschap gevraagd worden naar de kinderen toe. En als God naar jou kijkt, dan ziet hij jou in de Heer Jezus, ook als ouder, alsof je ten volle gehoorzaam bent geweest. Dat is ook genade voor ouders. Want als wij, ik weet niet hoeveel van jullie dat herkennen, maar kinderen worden ouder, denk je steeds meer van, wat heb ik veel fouten gemaakt. Dat faal je als ouder veel. Bij alle mooie dingen, het is niet alleen maar kommer en kwel. En dan besef je die genade die God geeft voor ouders, grootouders, noem maar op. En bij alle falen en die dingen, aangrijpend. En dat brengt dus die tweede gedachte ook, dat Jezus het voor ons heeft voorgedaan. Ons voorbeeld in alles. In harte, gedachten, woorden en daden. Waarom? Omdat hij wil dat wij hen in deze weg volgen. In zijn eerbied voor Pama, Jozef en Maria. En zijn onderdanigheid aan de overheid. Ook aan de kerkelijke overheid. En zo'n ouder, zo'n burger wil ik zijn. Heeft ons maatschappij nodig. De vele rellen in ons land. En vernielingen. Van voetballen af. Tot bij als je het niet eens bent met politieke besluiten. Die heftigheid op sociale media. Hoe mensen elkaar de verschrikkelijke dingen toewensen. Laten ons zien dat wij de les, het hart van het vijfde gebod nodig hebben. Het is niet meer aan de orde. Mensen kennen dat niet meer. Ik ben baas in mijn eigen leven. Ik achter mijn beeldschermpje ben ik de baas en ik bepaal. Of je nou oud of jong bent, kan mij niet schelen. En daarom vernederde Jezus zich en leerde hij ons zijn juk op ons te nemen. Zachtmoedig te zijn, geduldig te zijn met de gebreken die wij vaak ontdekken aan onze ouders, leraren, politie, justitie, politie, kerken, kerkraden. Ook Maria heeft Jezus moeten loslaten als kind, als haar kind, om in hem haar heiland te bezitten. Maar dat doet aan Christus gehoorzaamheid niks af. Wie hem op deze weg volgt, ook onze kinderen, zal ervaren dat hij de leidsman wil zijn op de weg van gehoorzaamheid. Dus Jezus heeft het voor ons vervuld, waar gemaakt, maar ook laten zien, dit is hoe ik het bedoel. Zo krijg je een gezonde maatschappij. En hij zegt, doe wat ik jullie geleerd heb en je zult leven. En dit werkt door in alle lagen van de maatschappij en alle relaties. En dat maakt geen watjes en onnadenkende slaafse doetjes van ons, die zelf niet mogen denken en doen en je alleen maar ja en amen mogen zeggen. Dat is ook niet wat Jezus deed. Hij had onvoorstelbare respect naar zijn vader. En toch, waarom heeft u? Mag een kind ook vragen stellen? Pa, ik begrijp u niet. Maar, zo. Als je in Efeziërs 6 kijkt, dan staat er ook, kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. Waarom? Uit ontzag voor God. Ontzag is respect voor God. Het heeft iets van het Engelse. Oh, dat grootse waarnaar je kijkt. Waardoor je beseft dat God door onze ouders, politie, meerdere, etc. Met ons werken, met ons omgaan. Je doet het dus niet in de eerste plaats voor je ouders, maar voor God. En terecht verdienen ouders, of begrijpelijk verdienen ouders, niet altijd respect uit hun optreden. Ik heb genoeg verhalen gehoord van kinderen die verschrikkelijke dingen meegemaakt hebben. Een adoptienichtje van mij, afgelopen december nog, letterlijk moesten vluchten uit huis vanwege verschrikkelijke dingen in een ouderhuis. God vraagt in de eerste plaats, wees gehoorzaam aan je ouders, maar het heeft een grens, zoals in dit voorbeeld dat ik net noemde. De slechte opvoeders bestaan ook wel. Maar er wordt dus ook gesproken in Efeziërs 6 over ouders tegenover kinderen. Maak je niet verbitterd. Ik denk dat voorbeeld van dat adoptienichtje is hier heel erg van toepassing. Wel vermanen en vormen. En dat betekent ook dat ouders ook of meerdere grenzen moeten durven opleggen. Onze dochter zei toen ze 10 was en ik was versteld over haar wijsheid. Ze zei, ik voel me veilig als jullie mijn grenzen opleggen. Dan voel ik me veilig. En ik denk dit is wat de Heer Jezus ook bedoelt hiermee. En dat maakt iets anders ook wel los. Soms die grenzeloosheid die ouders aan de kinderen, nee, wat doe je dat, opleggen. Dat die kinderen, mijn kleine schatje kan toch niks fout doen. Als ik het luister naar leraren op school, hoeveel mot ze met de ouders vaak hebben. Want mijn schatje kan toch niks fout doen. Kinderen van de hippies uit de 60er jaren, hun kinderen, die verweten hun ouders dat ze hen geen gezag, grens en discipline hebben geleerd. Want zo verliest een kind ook. Ja, je kunt het hebben over respect en zo, maar het gaat vooral over een stuk veiligheid, geborgenheid, een stuk zekerheid in het leven. Je kunt het 5e gebod doorvertalen, Efeziërs 6 vers 5, tussen werkgever en werknemer. En werknemer en werkgever. Maar het gaat alles om, ja, het kan het hebben over verantwoordelijkheid naar je bejaarde ouders. Bij ons zijn een paar zorgcentra en hoeveel van die oudere mensen zeggen, we zien onze kinderen als we het geluk hebben 1 keer in een jaar. En dan verdedigen ze allemaal hun kinderen, ach dominee, ze zullen het wel druk hebben. Dat is ook 5e gebod. Van die directeuren zeggen, ja, sommige kinderen, volwassen kinderen met gezinnen, die dumpen hun ouders hier, zodat zij hun eigen ding kunnen doen. En zo kun je doorgaan over die dingen. Ik weet dat het een hoop gesprek oplevert en kan opleveren. Maar één ding is belangrijk. Als we het over de Heer Jezus hebben die dit waargemaakt heeft. In Amerika was er een bekende dominee die sprak op een universiteit met 5000 studenten toe. Over het leven en over ouderschap en relaties, etc. En toen vroeg de rector aan die dominee, dominee Wilkinson, als hij nou één boodschap heeft aan deze studenten, zou je hem willen meegeven? En niemand had het zien aankomen, maar hij zei tegen de studenten, ik wil jullie zeggen, kinderen, vergeef jullie ouders. Vergeef jullie ouders. En toen dat gesprek daarover op gang kwam, toen begonnen mensen het te begrijpen. Er zit zoveel gebrokenheid, kwetsbaarheid, onvolmaaktheid in onze opvoedingen, in onze relaties, in onze gezinnen. Dat er ook dus veel pijn zit. En pijn, en ik denk dat jullie dominee erover gepreekt heeft, ook woede kan veroorzaken. En ook verkeerde woede, dat je dat gaat koesteren. Vergeef het en zoals Christus het vergeven heeft, dat maakt vrij. Bid voor elkaar. Blijf bidden voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Zorg dat ze weten dat je voor ze bidt. Want zo zegt Paulus in 1 Timotheus, bid voor koningen, gezagdragers, dus ook ouders, etc., opdat wij rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dat wij bidden dat de Heilige Geest ons zo volmaakt van Christus en zijn relatie tot zijn vader, zijn ouders, dat dit ons niet alleen individueel, maar ook als gemeente helpt hoe we met elkaar omgaan. Dat het mag uitbreiden, hoe noem je dat nou, uitkristalliseren naar buiten. Dat wij zo licht voor de wereld kunnen zijn. Een minister van een land zei ooit, geef mij een gelovige zin en ik geef jullie een gezond land, maatschappij. Amen. Zullen wij ons geloof staand belijden? En dan zingen we hierna gezang 89, 2, 3 en 4. Ons belijdenis die ons verbindt met ons broers en zussen over vele eeuwen heen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven, begraven en neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Kunnen wij alleen maar nogmaals in ons gebed ook volmondig beamen, God. U bent ons leven. U bent zelf het leven en daarom leven wij in u. Wij bestaan dankzij u. Jezus, u bent ons leven. U hebt uw leven voor ons gegeven. Uw goddelijke plaats in de hemel. heeft u als het ware verlaten om door uw eigen schepping vermoord te worden, afgewezen te worden, de laan ingestuurd te worden, veroordeeld te worden. En u deed dat uit een onbeschrijfelijke, onbevattelijke liefde voor ons. Een liefde die voor ons niet te bevatten is. En daarom danken wij u 1000 maal, o Heer, dat u dit gedaan hebt, maar ook voor uw Heilige Geest. Dat u naar ons gestuurd bent door Vader en Zoon, om ons hiervan te overtuigen, ons te vertellen, ons te bemoedigen, ons op de juiste weg te helpen, ons terecht te wijzen, zodat wij vol van het leven van u kunnen worden, sterven met uw Zoon en opstaan met u. In een nieuw leven dat u aan het maken bent en in ons aan het vormen bent, dat u ons aan het voorbereiden bent voor wanneer u terugkomt om te oordelen de leven en de doden, en er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zullen komen. En we zullen wonen en leven en werken en liefhebben en alles zoals u dat ook beschrijft in uw woord. En daarom danken we u, God, dat u ons vormt, dat u ook ons soms schuurt en schaaft en een duwende rug geeft, dat het soms ongemakkelijk is of juist niet leuk is, en ons alles, dit alles doet om ons houvast te geven in het leven waar zoveel aan ons getrokken wordt, waar zoveel impulsen en invloeden zijn, dat wij soms door de boom het bos niet meer zien. En daarom bidden wij ook voor elkaar, ook voor wat wij gehoord hebben, hoe nabij of hoe ver dit van ons vandaan staat, Heere, dat u dat aan ons persoonlijk wil geven wat u wil dat wij dat weten. Dat wij daarin gevormd mogen worden. En dat wij elkaar als gemeente mogen helpen. Om hier zo een hechtig, veilige gemeenschap, gezonde gemeenschap te zijn. En dat mensen bijvoorbeeld uit de buurt ons aan ons jasje trekken, zoals bij Zacharia de profeet. En zeggen: we zien dat God bij jullie is, mogen wij meedoen. Omdat ze iets hier mogen zien en beleven van het goede leven. Dan bidden wij ook voor hen die misschien ouderschap niet mogen hebben ontvangen, die het ook hadden gewild en voor wie dit een pijnlijk onderwerp is. En ook voor hen die veel pijn en verdriet op dit gebied van ouderschap of kindschap hebben ervaren of juist nog ervaren. U weet als geen ander, God, hoe zwaar, eenzaam en donker en pijnlijk het kan zijn. En wij bidden voor hen, voor genezing, voor herstel, voor uitkomst, voor bevrijding. Wij dragen hen aan u op. En daar waar goede herinneringen zijn of goede ervaringen aan gezinnen, waar mensen met vreugde op terugkijken en van genieten, waar er ook lachen is en plezier en spelletjes, danken wij u voor, want u heeft het leven ook bedoeld dat het mooi mag zijn. Ga met ons de komende week, de stille week in. Zegen ons daarin en alles wat wij doen. En geef ons volgende weekend een gezegend weekend, waarin wij weer bij het hart van waar het alles om gaat komen. Alles in Christus' naam bidden wij dit. Amen. Wij gaan nu collecteren. En ik had het gelezen, maar ik ben het weer vergeten waar het voor is. Maar het zal vast wel ergens staan. Het komt achter, kijk. En dan gaan wij daarna gezang 139, 4 en 5 zingen. ontvang de zegen vrijmoedig, ook uw blijdschap, dat God je zegent, dat je weet dat je daarmee de week ook mag doen. Mogen de Heer je zegenen, je beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je aan u zijn vrede geven.